gemeente. Jona 2 vers 1. Pak het er maar bij. We lezen daar over een wonder. Jona, hij zit in de vis. Een groot wonder, toch? Want die vis die was niet een paar honderd meter rechts of een paar honderd meter links. Nee, die vis was precies op het moment dat de Heere het wilde op de plek waar hij wezen moest. Bij Jona. Een wonder. Nog een wonder. Jona, die wordt opgeslokt door die vis. Opgeslokt. Dus in één keer. Dat is een wonder. Want voor hetzelfde geld, menselijke wijze gesproken, had die vis gebeten op Jona en dan was het alsnog misgegaan. Nee, Jona wordt in één keer opgeslokt en hij zit dus in die vis. Een wonder. Jona zit in de vis. En toch is dat niet het enige wonder in Jona 2 vers 1. Het gaat over nog een ander wonder. Ja, misschien zelfs nog wel een groter wonder. Want Jona, hij zit niet alleen in de vis, maar Jona, hij bidt ook in de vis. Een wonder. Want in Jona 1, we hebben het gelezen, we lazen ook een gedeelte van Jona 1 mee. Daar lezen we over heidense zeelieden die tot de Heere roepen, dus tot de Heere bidden. En heidense zeelieden die de Heere slachtoffers brengen. En heidense zeelieden die de Heere gelofte doen. En over Jona lezen we dat hij zegt dat hij de Heere vreest. Maar eigenlijk blijkt het nergens uit. Jona, hij zegt, ik vrees de Heere. Maar bij die heidense zeelieden lijkt het ergens op. Jona niet. Maar nu lezen we dus, terwijl Jona in hoofdstuk 1 steeds verder en verder bij de Heere vandaan raakte, steeds dieper en dieper zinkt, nu lezen we over Jona dat hij bidt. God zoekt Jona dus in zijn barmhartigheid op. God, zo lezen we, werpt een storm en pakt als het ware Jona beet om Jona terug te brengen tot hem. En nu in hoofdstuk 2, dat eerste vers, is er eindelijk een keerpunt te zien. Een verandering. Jona bidt in de vis. En dan is het de vraag welk wonder groter is. Dat Jona in de vis zit of dat Jona in de vis bidt. Hij bidt in de vis. Een keerpunt. En hij bidt niet om gered te worden van de vis. Maar hij dankt de Heere voor zijn redding door de vis. Dat blijkt uit vers 9. Daar blijkt dat het een dankgebed is. Jona 2 is een dankgebed. In sommige Bijbels staat dat er denk ik ook wel boven. Vers 9 zie je dat bijvoorbeeld. Daar staat, maar ik zal u offeren met de stem van de dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Een dankgebed. En tijdens dat danken spreekt hij uit hoe de Heere hem heeft gehoord op het gebed. In zijn dankgebed zegt hij, vers 2, ik riep, dus verleden tijd. Het had al plaatsgevonden. Ik riep uit mijn benauwdheid, tijdens zijn danken zegt hij dat, tot de Heere. Dus Jona, hij bidt in de vis, niet voor het eerst sinds hij overboord is geworpen. Niet voor het eerst, hij heeft eerder al gebeden tot de Heere. Dus eigenlijk gaat het in Jona 2 over twee gebeden. Over Jona's roepen in het kolkende water, waar hij op terugkijkt in zijn dankgebed, en het dankgebed als geheel, Jona 2 als geheel. In deze dienst zullen we in het bijzonder letten op Jona's roepen in dat kolkende water. Onder andere zien we dat in Jona 2, vers 2 tot 4. Deze versen vormen het tekstgedeelte voor de prediking. Waar Jona dus tijdens zijn danken in de vis terugblikt, terugkijkt en tot de Heere zegt, Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Uit de buik van het graf schreide ik en gij hoorde mijn stem, want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart van de zeeën. En de stroom omving mij, al uw baren en uw golven gingen over mij heen en ik zei, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel van uw heiligheid weder opnieuw aanschouwen. Het thema van de preek is, uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die hel kunt zenden. En daarbij drie gedachten. Allereerst, uit diepte van ellende. En als tweede gedachte, roep ik met mond en hart tot u. En als derde gedachte, die hel kunt zenden. Allereerst, uit diepte van ellende. Kinderen, hoe diep zat Jona in de ellende? Hij was letterlijk overboord gejonast. Daar komt dat vandaan, jonassen. Misschien doen jullie dat wel eens. Iemand bij de handen en de voeten beetpakken, slingeren. Dat is met Jona gebeurd en daarom heet dat zo. Hij is overboord gejonast. Bij handen en voeten beetgepakt, de zee ingeworpen. En dat kolkende water, dat komt dichter en dichterbij. En die huizenhoge golven en die schuimende zee, ja, trekt hem naar de diepte. Hij is omvangen door zeeën met water, zo lezen we. Dus zout water in zijn neus, in zijn mond, plakkaten met zeewier op zijn hoofd gebonden. Plakkaten met zeewier, diepe ellende toch? Iets anders kunnen we er toch niet van maken? Dat is toch diepe ellende? En toch. Toch is zijn ellende niet allereerst dat hij overboord is geslingerd. En toch is zijn ellende niet allereerst dat grote golven en baren over hem heen slaan. Nee, Jona, hij had niet te maken met een kolkende zee op zich. Maar wat de ellende werkelijk ellende maakt, is dat Jona het ervaart als Gods toorn. Hoewel het tegelijkertijd ook Gods barmhartigheid is. Want als de Heere Jona had laten doorvaren naar Tarsis, en Jona was in Tarsis gekomen en hij had daar in Tarsis een nieuw leven begonnen en de Heer had het allemaal laten gebeuren. Hoe was het dan met Jona gegaan? Dan had hij toen misschien, had hij die storm niet gehad? Was hij in Tarsis? Maar dan had de Heer hem dus losgelaten. De Heer doet het niet. De Heer laat zijn kinderen niet los. Maar dan, als hij dat had gedaan, dan was Jona voor eeuwig vergaan. Dan had Jona eeuwig te maken gehad met de golven en de baren van Gods toorn over de zonde. Dus in dit alles blijkt ook heel duidelijk Gods barmhartigheid. Dat de Heere een storm werpt om Jona beet te pakken en terug te halen. Gods barmhartigheid. Op dat moment ervaart Jona het als Gods toorn, zo zien we dat. Lees maar mee vanaf vers 3. En wanneer we dat lezen, dat vers, denk dan niet dat Jona het vergeten is, dat hij door die zeemannen, die stevige zeemannen uit Tarsis, overboord is geslingerd. Hij is het niet vergeten. En toch, het voelt voor hem niet alsof die zeemannen hem overboord hebben geslingerd. En die grote golven, het zijn geen gewone golven. Nee, Gods hand is in dit alles. Gods eigen handelen met Jona. Jona, hij ziet het. Hij ziet het alsof God zelf hem de zee in heeft geslingerd. Zo lezen we in vers 3. En hij ziet die golven als Gods golven. Kijkt u mee, vers 3. Want gij had mij geworpen in de diepte. Dus hij heeft niet meer over die zeeman. In het hart van de zee en de stroom omving mij al uw baren. Niet zomaar golven en baren, nee, uw baren en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Uitgestoten van voor uw ogen. Jona, hij ervaart het, beleeft het als uitgestoten, weggeduwd bij de Heere vandaan. Dus wat betekent dat? Dat betekent niet godsvriendelijk aangezicht dat vrolijkheid en licht geeft. Maar uitgestoten bij dat aangezicht, vriendelijk aangezicht van de Heere vandaan. En die golven, die baren. Jona, hij ziet het, ze komen van God gezonden. En ze hebben alles te maken met zijn eigen ongehoorzaamheid, met de verhouding, met de relatie met de Heere, die hij zelf heeft verbroken. Door zelf te willen vluchten, weg bij het aangezicht van de Heere vandaan. Jona had Gods woord naast zich neergelegd. Geluisterd naar de stemmen van zijn eigen hart. En dat luisteren naar de stemmen van zijn eigen hart, dat is geen kwaal waar alleen Jona aan lijdt. We kunnen niet naar Jona gaan wijzen van, Jona, wat ben jij toch een dwaas. Nee, we kunnen ons niet boven Jona gaan stellen, want dat zit diep geworteld in al onze harten. Het luisteren naar onszelf. Het luisteren naar onszelf en wat wij denken dat goed is, in plaats van het laten gezeggen en het laten leiden door Gods heil en troostrijk woord. Wij allemaal leggen van onszelf dat woord wat de Heere geeft om ons op te zoeken, om ons tot hem te brengen. Wij leggen het van onszelf naast ons neer. Wat een dwaasheid. Wat een eigen wijsheid in onze harten. Terwijl de Heere ons zijn wijsheid schenken wil. Dat is toch veel beter? Zijn wijsheid? En toch. En de Heere wil ons door zijn woord en geest leiden in dit leven. Naar de hemelse heerlijkheid. Dat is het doel van God spreken. Daarom gaat zijn woord open. Omdat hij uw hart wil. Omdat hij, jongens en meisjes, ook jullie jonge harten wilt. Om je al in je jonge jaren te wijzen op hem. En te leiden in het leven naar de hemelse heerlijkheid. Dat is Gods hartelijke verlangen. En dan toch luisteren we zo vaak en zoveel naar de stemmen van ons eigen hart. En leggen we daarmee Gods woord naast ons neer. Jona heeft het ook zo gedaan. En hij ervaart Gods toorn. Hij ervaart dat hij voor de Heere niet kan bestaan. En zo zullen wij allemaal, ja werkelijk, allemaal, zoals we hier zijn, als we thuis meeluisteren, allemaal zullen we ervaren dat we met onze ongehoorzaamheid voor de Heere niet kunnen bestaan, dat het niet gaat. We zullen allemaal ervaren dat de Heere, de ongehoorzaamheid aan zijn woord, dat hij het niet kan aanzien, dat zijn heilige ogen het niet kunnen verdragen. Dat past niet. Omdat het niet zomaar ongehoorzaamheid is, maar ongehoorzaamheid ten opzichte van hem. Zonde tegen een barmhartig en heilig Heere. Ja, Gods woord verachten, naast ons neerleggen, doorleven. Het is de Heere volstrekt niet serieus nemen. Dat is het. Het is spotten. Met de woorden van de rechtvaardige en barmhartige Heer. Met onze ongehoorzaamheid doen we alsof die woorden geen gewicht hebben. Alsof het een soort reclamepraatjes zijn, zoals die op de bushokjes staan. En natuurlijk, daar kan je langsrijden en lekker laten liggen. Negeren. Dat mag, want die woorden hebben geen gewicht. Maar Gods woord naast ons neerleggen, dan zeggen we, Heere, uw woord, het heeft geen gewicht. Het stelt niks voor. Wie bent u eigenlijk? Dat is wat we dan zeggen. Spotten is het. En we doen alsof we onze eigen gang kunnen gaan. Alsof de Heere niet zoveel voorstelt. Alsof hij geen recht van spreken heeft. En daarom, vanuit Gods zien op ons mensen, dat moet de Heere vertoornen. Dat kan hij niet aanzien. En dan, het is niet zonde tegen alleen onze schepper, maar het is ook zonde tegen hem die zijn zoon heeft gezonden om ons te behouden. Tegen een God die ons behoud op het oog heeft. Oh, hoe moet dat voor de Heere zijn? En daarom vertoornt de Heere zich over onze ongehoorzaamheid. Over het naast ons neerleggen van zijn woord. En we zullen allemaal ervaren dat we met onze ongehoorzaamheid voor de Heere niet kunnen bestaan. Maar het is de grote vraag, wanneer? Wanneer we dat ervaren? Wanneer is dat? Ervaren we dat nu? Wanneer we zijn woord horen? Of ervaren we dat pas op de jongste dag, als hij terugkomt met al zijn heilige engelen in heerlijkheid? Of is dat nu, in dit leven, hier op aarde, wanneer we door Gods woord met de heiligheid en rechtvaardigheid en barmhartigheid van de Heere geconfronteerd worden? Vanochtend heeft u Gods wet gehoord. Toen, was het toen. Dat u de Heere moest beleiden, Heere, voor u kan ik niet bestaan. Het gaat niet. Brengt dat ons aan zijn voeten. Dat we niet anders kunnen dan beleiden, Heere, voor u kan ik niet bestaan. In mijzelf heb ik geen leven. Ik sta schuldig bij u. Want er is zoveel ongehoorzaamheid in mijn hart en leven. Elke dag opnieuw. Zo vaak en zoveel doe ik wat ik zelf denk dat goed is. Toch? Wie van u niet? Wie van u doet niet wat hij zelf denkt dat goed is? Allemaal staan we daar toch schuldig aan? Ook als je jong bent, als je oud bent, met al onze eigen dwaze ideeën. We kunnen voor de Heere niet bestaan met onze ongehoorzaamheid. Het gaat niet. Het is zo nodig dat we dat nu belijden aan de Heere. Of is die vraag nooit in jou of in uw leven aanwezig? Hoe zou ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe zou het kunnen? Denkt u dat er misschien wel meevalt met onze ongehoorzaamheid? Misschien denk je, ja, ik leef niet helemaal zoals de wereld leeft. Daarom verwacht je eigenlijk toch wel een soort van complimentje, applausje van de Heere. Je hebt namelijk wel iets met Gods woord. Het inspireert, staan wijze lessen in. Maar uiteindelijk ga je toch liever je eigen weg. En doe je wat je zelf denkt dat goed is. Voer je je eigen plannen uit. En moet je eerlijk zeggen. Ik ervaar niet dat ik met mijn ongehoorzaamheid voor de Heere niet kan bestaan. Het gaat prima zo in mijn leven. Alles gaat zijn gangetje. Het gaat wel goed met mij. En uiteindelijk zal het ook wel goed met mij komen. Alsof we voor de Heere kunnen verschijnen zoals we geboren zijn. Als dat zo is in ons leven. Als we niet zien dat we voor de Heere niet kunnen bestaan, dan zijn we er vele en vele en vele malen ellendiger aan toe dan Jona. Dan ben je in huiveringwekkend groot gevaar. Want kinderen, ja ook als je jong bent, en ouderen, Gods woord, het is geen grapje, het is geen verhaaltje. Gods heilige woord, het is werkelijkheid. Wij zien dingen en denken het is zo, zo en zo, maar de Heere vertelt ons hoe het is. En de Heer, hij spreekt dat woord tot ons, om nu in dit leven, nu nog genadetijd is, nu, in deze dienst, hem te voet te vallen. Dat betekent hem onze zonden te belijden. En op het werk en de persoon van de Heere Jezus alleen te leunen en te steunen. Want dat is geloven. Dat is leunen, steunen op het werk van de Heere Jezus, omdat we het zelf niet redden. Omdat we zelf voor de Heere niet kunnen bestaan. Het is zo nodig. Nu, in dit leven, niet op de oordeelsdag, dan is het te laat. Als we dan pas ervaren dat we met onze ongehoorzaamheid voor de Heere niet kunnen bestaan. Want dan zijn al die secondes, genadetijd, ze zijn allemaal weg getikt. Weg. Jona, hij is een kind van de Heere. Op dit moment leeft hij er niet naar, dat zien we. Dus ook als we de Heere kennen, ja ook als we de Heere kennen, kunnen we nog zo ontzettend dwalen. En nog zoveel ongehoorzaamheid. En we hebben elke dag weer diezelfde genade nodig. En we hebben het zo nodig dat de Heere ons vasthoudt. De Heere, hij houdt Jona vast. En daarom werpt hij Jona overboord. Zodat Jona niet anders kan dan erkennen dat het Gods golven, Gods baren zijn. Dat hij uitgestoten is van voor zijn ogen. Hij ziet dus het verband tussen zijn eigen ongehoorzaamheid en Gods golven. Wat een zegen is dat. Wat een grote, wat een eeuwige zegen als we door de ontmoeting met de Heere in zijn woord, nu, hier op aarde, al leren zien dat we voor hem niet kunnen bestaan. Dat de Heilige Heere toornt vanwege onze ongehoorzaamheid. En wij daarom niet anders kunnen dan tot de Heere roepen. Want bij de Heere is vergeving. Bij hem alleen, en het is er altijd bij hem al geweest. 130, de 130ste psalm, zullen het na de dienst zingen. Jona, hij gaat ook roepen tot de Heere. Hij gaat roepen terwijl hij daar in de zee aan het zinken is. En we zullen daar nu meer van zien in de tweede gedachte. Roep ik met mond en hart tot u. We hebben zojuist dus iets gezien van Jona's benauwdheid. Situatie waar hij door eigen toedoen in beland is. Hij was voor de Heer op de vlucht. Daar had hij al zijn geld voor over. Toen hij bij die kapitein kwam, gaf de vracht voor het schip naar Tarsus zijn geld voor over. Daar had hij al zijn energie voor over, zijn tijd. Ja, hij betaalde het geld voor die lange reis. En uitgeput ging hij de boot op en viel in slaap. En hij had maar één verlangen. Vluchten. Vluchten van het aangezicht des Heren. Dat was zijn verlangen. Vers 3 van hoofdstuk 1. Van het aangezicht des Heren. Staat er twee keer. Dat is wat hij wilde. Weg van het aangezicht des Heren. En nu is hij uitgestoten van voor de ogen van de Heren. Jona, daar was je vluchten voor bedoeld. Jona, dat was toch je diepe verlangen. Dat was toch waarom je al je geld, je tijd en je energie daarin stak om te vluchten. Dat is toch wat je wilde. Oh, wat zien we hier duidelijk. Waar het ons brengt. Als we krijgen wat we zelf willen. Dat mag ons wel voorzichtig maken. En doen bidden. Heren. Als het in uw raad kan bestaan. De verlangens van ons eigen hart brengen ons bij de Heere vandaan. We mogen wel bang worden voor de verlangens van ons eigen hart. Want hier zien we waar het ons brengt. Als de Heere het allemaal toe zou staan, al de verlangens van ons hart, dan gaan we verloren. Want wij weten niet wat goed is. Ja, natuurlijk, we hebben er wel ideeën over, maar wij weten niet wat goed is. Jona wilde weg van het aangezicht des Heeren. En nu is hij uitgestoten van voor de ogen van de Heeren. Wat een ellende brengt het vluchten van de Heeren met zich mee. Wat een ellende brengt het met zich mee als we Gods heil en troostrijk woord verwerpen. Als we de prediking naast ons neerleggen. Als we het lezen uit Gods woord. Als we ermee stoppen of als we het aanhoren alsof het niks voorstelt. Alsof de Heere daar niet tot ons spreekt. Jona, hij ervaart het ook. Die ellende. Dat gevolg. En wat deed hij toen hij in het water lag? Nou, vers 2. Ik riep uit mijn benauwdheid. Jona, hij ging dus roepen. Roepen. Is het geen dwaasheid? Jongens en meisjes, wie zou Jona kunnen helpen? Hij ligt in dat water. Hij gaat roepen. Wie zou hem kunnen helpen? Die zeemannen die waren al doorgevaren naar Tarsis. Die konden hem niet helpen. En bovendien, toen ze net daarvoor hem wel wilden helpen en gingen roeien en roeien om hem zo aan het land te brengen, toen had de Heere dat tegengehouden, want de storm werd toen heftiger omdat de Heere een andere weg met Jona voor ogen had. Dus nee, dat helpt niet. Die zeemannen die kunnen hem niet meer horen. En die mogen niet helpen. Wie kan Jona dan horen? Hij gaat kopje onder, hij wordt getrokken naar beneden. Waar niemand hem horen kan. Tot wie wil Jona dan roepen? Wie zal hem horen? Daar onder water. Jona, hij ligt gekneld in de banden van de dood. De angst van de hel doet hem alle troost missen. Jona is benauwd, omringd door droevenissen, maar hij roept de Heere aan in al zijn nood. De Heere roept Jona tot de Heere. Tussen de Heere en hem ligt het toch niet goed? Er ligt toch van alles tussenin? Hoe durft hij tot de Heere te roepen? Hij gaat roepen tot de Heere terwijl hij op de vlucht is voor de Heere. Hoe durft hij? Hoe durft Jona? Roepen tot de Heere met zo'n verleden. Met zulke ongehoorzaamheid en dan roepen tot de Heere. Dat zijn onze menselijke gedachten, hè? Menselijke gedachten. Doordat we alleen op onszelf zien. En dan worden we moedeloos. En denken we dat de Heere ons niet genadig wil zijn. Maar wat is genade? Genade is juist onverdiend. Juist genade wil de Heere schenken. Juist aan ons die het niet verdienen. Hij wil het zo graag schenken dat hij zijn eigen zoon heeft gegeven en zijn eigen zoon heeft verbrijzeld. Zo graag wil de Heere genade uitdelen. Als het niet goed ligt tussen u en de Heere, laat dat dan geen reden zijn om niet tot de Heere te roepen. Laat dat geen reden zijn. Roep juist tot de Heere. Omdat het niet goed ligt tussen u en hem. Juist daarom. Niet andersom denken. Dat doen wij veel, hè? Andersom denken. Precies tegenovergesteld aan Gods woord. Niet denken, ik zal roepen tot hem. als het goed ligt tussen mij en hem. Want dat is de omgedraaide wereld. En dan zal u nooit, en jij, nooit, zal je nooit tot de Heere roepen. Als je pas tot de Heere gaat roepen als het goed ligt, roep je nooit tot de Heere. Nooit. Ik las eens een voorbeeld en ik denk dat het bij Spurgeon was. En die zei: die gedachte, dat is net zo dwaas als dat een bedelaar zegt: ik ga pas bedelen op straat, op de hoek van de straat. Ik ga pas bedelen en aalmoes roepen als ik een nette jas aan heb. Als ik keurige schoenen aan heb, netjes gepoetst. En gewoon er netjes uitzien. Dan ga ik pas bedelen. Nou, dat is toch dwaasheid. Want dan hoef je niet meer te bedelen. Dan heb je blijkbaar al genoeg. En al zou je dan gaan bedelen op straat, je gaat niks krijgen. Natuurlijk niet. De mensen zullen denken, ja, je hebt toch wat je nodig hebt. Je ziet er niet uit alsof je iets nodig hebt. Dus dwaasheid, als we zo denken, en we denken vaak zo, omgedraaid, maar het is dwaasheid. Want als die bedelaar pas zou roepen, als hij zulke kleding heeft, dan zal hij nooit roepen, nooit bedelen. En de duivel en ons hart, ja, die vinden die dwaasheid best wel logisch klinken. En de duivel probeert ons zulke dwaasheden wijs te maken. Maar leer hier van Jona, uit Gods woord, op grond van Gods woord, dus mogen we mee naar de Heere gaan, om het roepen tot de Heere niet uit te stellen totdat het goed ligt tussen u en de Heere. Want dat is de omgekeerde volgorde. Dan zult u nooit roepen. Maar roep tot de Heere. Juist. Juist omdat er zonde in staat tussen u en hem. Elke dag opnieuw. En het belemmert de omgang met de Heere. En de Heere zal het geroep horen en hij zal het zelf uit de weg halen. Want wie bidt, die ontvangt. Die klopt, die zal open gedaan worden. Van Gods kant vandaan zal hij het goed maken. Andersom gaat het ook niet, het is onmogelijk. Net zo onmogelijk als dat het voor Jona was om zichzelf aan zijn haren omhoog uit het water te trekken. Onmogelijk. Hij heeft hulp nodig bij de Heere vandaan, van boven. En omdat het voor Jona onmogelijk is om zichzelf te verlossen, roept hij tot de Heere. Omdat de Heere alleen kan redden. Hij getuigt ervan aan het einde van dit dankgebed. In vers 9 zegt hij: het heil is des Heeren. Dus de verlossing komt van de Heere. En het mooie is dat voor dat woordje heil, dus verlossing, wordt in het Hebreeuws het woordje Yeshuata gebruikt. Nou, we horen het al. De naam van de Heere Jezus, van de verlosser, die zit er al in. En daarom, de verlossing komt van de Heere. Dus tot wie zouden we anders roepen dan tot de Heere? Wat het ook is. Zonde en zorg. Of we jong of oud zijn. Niks is te klein om aan de Heere te vertellen. Echt niet, helemaal niks. Helemaal niks is te klein voor de grote God. Jona, hij roept. Niet in het wilde weg. Nee, hij roept de Heere aan. Hij mocht de Heere kennen. Hij leeft er op dat moment niet naar, maar hij weet hoe de Heere is. Hij kent God als zijn barmhartige God. Hij ziet niet op zichzelf. Dan zou hij niet kunnen roepen. Maar hij ziet op wie de Heere is. En hij roept hem aan. Ja, hij weet hoe de Heer is. Hij zegt het zelfs in hoofdstuk 4. Als de Heere tot Jona zegt dat hij Nineveh niet zal verwoesten, dan zegt Jona tot de Heere: want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, Langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Op dat moment verwijt hij dat aan de Heere, maar op dit moment heeft hij het zelf nodig van die barmhartigheid en van die goede tierenheid. Hij weet hoe de Heere is. Hij weet van Gods barmhartigheid. En daarom zoekt hij het bij de Heere alleen. En hij weet niet alleen van Gods barmhartigheid dat de Heere graag wil redden, maar hij weet ook van Gods almacht dat de Heere alleen kan redden. Misschien had hij vroeger ook wel psalmen geleerd. Ja, natuurlijk had hij dat geleerd. Psalm 77 bijvoorbeeld. Door uw arm en alvermogen hebt gij Israël uitgetogen, Jacobs kinderen, Jozefs zaad, vrijgemaakt van Farao's haat. Het water zag, o God, u komen. Het water zag u. En de stromen, ze stijgerden vol van schrik omhoog. De afgrond werd beroerd en droog. Jona, hij roept dezelfde Heere en God aan die een heel volk over de bodem van de zee heeft laten lopen. Compleet droog. Helemaal droog. Nou, diezelfde God, zou die niet iets met die zee kunnen doen? Die God die die wind wierp op de zee, van wie die golven zijn, zou die God niet iets met de zee kunnen doen? Die God die heerst over alles. Alles staat hem ter beschikking. En al zinkende is Jona's hoop en enige verwachting op de God van Israël. Daarom roept hij de Heere aan in al zijn benauwdheid. En wat is het tot zegen van onze zielen als we de Heere meer en meer leren kennen. Want dan zal onze verwachting van hem ook groter worden. Want we denken vaak zo klein over zijn mogelijkheden. Dwaas, hè? Maar het is wel zo. Terwijl in zijn woord laat de Heere, die altijd dezelfde is, laat hij zien hoe hij is. Wat zijn mogelijkheden zijn. Nou, dan zouden toch met veel meer verwachting de Heere aan mogen roepen. Wat denken we vaak klein over zijn mogelijkheden. Dan zien we op de omstandigheden en dan zegt ons hart, het gaat niet. Zien we op de onmogelijkheden en zegt de duivel, het kan niet. En dan vragen we ons af, heeft het bidden dan nog wel zin? Het roepen tot de Heere, alles lijkt zo onomkeerbaar. Zo onmogelijk. En als Jona op de omstandigheden zou zien, op dat water om hem heen, dat zeewier op zijn hoofd, al zinkende, ja, dan zou hij ook gedacht hebben. Hè? Zien op de omstandigheden. Zinkende in de zee. Geen mens die hem daar horen kan. Zelf van de Heere weggevlucht. Door eigen toedoen in de ellende. Zou hij toch ook denken, onmogelijk. Maar, hier. Ook een aansporing voor ons. Roep toch tot de Heere. Hier zien we dat we met vrijmoedigheid tot de Heere mogen roepen. Ondanks onszelf. Ondanks onze ongehoorzaamheid. Ondanks ons vluchten bij diezelfde Heere vandaan. Hier zien we wat voor een grote en wat voor een barmhartige God de Heere is. En deze God van Jona 2 is nog steeds dezelfde Heere en God. En dat is een aansporing voor ons allemaal om het bij de Heere alleen te zoeken. In en met alles. Lezen we in Hebreeën niet. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Tot slot, de derde gedachte. Die hel kunt zenden. Zo zingen we toch in Psalm 130. Die hel kunt zenden. Maar Jona, hij roept niet tot de Heere en God die hel kan zenden. En ook niet tot de Heere die hel wil zenden. Maar hij roept tot de Heere die hel zal zenden. Vers 4. En ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans, ingewikkeld woord misschien, ouderwets woord, maar dat betekent toch. Dus desondanks al die omstandigheden, desondanks wie ik zelf ben, nochtans zal ik de tempel van uw heiligheid weder, dat is opnieuw, aanschouwen. Menselijke wijze zouden we zeggen, Jona, hoe kom je erbij? Opnieuw de tempel aanschouwen? Is er ook maar één manier te verzinnen waarop die zinkende Jona ooit nog zijn hoofd boven water zal steken? Ooit nog op het droge zal komen? Ooit nog in Jeruzalem zal komen? Ooit nog in de tempel zal komen? Eén manier te verzinnen? Menselijke wijze gesproken niet, toch? Als we met ons verstand gaan redeneren, dan zou ik toch zeggen, dwaasheid, onmogelijk. Geen enkele manier van uitkomst te bedenken. Maar voor de Heere zijn er wel 1000 manieren. Want Hij is groot, zo zingen we toch, en hoog verheven. Hij doet 1000 wonderen. Hij is God, ja Hij alleen. Matthew Henry zegt, hier werd een hevige strijd gestreden tussen verstand en geloof. Maar het geloof sprak het laatste woord en triomfeerde. Dus hoewel Jona ver van God afgedwaald is, geeft de Heer hem toch een groot geloof. Ja, zelfs het geloof dat hij de tempel van de Heer in Jeruzalem opnieuw met zijn eigen ogen zal aanschouwen. Wat een groot geloof. Jongens en meisjes, waarom zou Jona naar de tempel willen? Omdat het daar droog is? Omdat de tempel zo'n mooi gebouw is? Nee. Jona, hij wil naar de tempel om wie er woont in de tempel. Hij wil naar de tempel om wat er gebeurt in de tempel. Want wie woont er in de tempel? Dat is de Heer. Hij is overal, maar in die tijd was hij in het bijzonder in de tempel. En daar werd hij aanbeden, daar werd hij geprezen. Dus de tempel was in het bijzonder de plaats voor de ontmoeting, voor de omgang met de Heer. Hoe zou het kunnen? De Heilige Heer, omgang met ons, onheilige mensen, hoe zou het kunnen? Gaat niet. Gaat niet. Maar de Heere verlangde het wel. En daarom gaf de Heere de offerdienst waarmee hij liet zien, het kan niet zomaar, maar het is wel mijn verlangen. En daarom gaf de Heere de offerdienst om zondige mensen toch tot hem te doen naderen. En het bloed dat bij die offerdienst vloeide, dat wees vooruit naar het bloed van de Heere Jezus Christus, dat hij storten zou op Golgotha. En alleen door dat bloed is er vergeving. Want dat bloed dat reinigt van alle. Alle zonden. Alle, hè? Dat is ruim. Past alles in. Het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden. Terwijl Jona aan het zinken is, is dat dus zijn verlangen. En meer dan een verlangen, het is zelfs zijn geloof dat hij weer aanwezig zal zijn bij die offerdienst. Hij voelt zich verstoten van Gods ogen. Maar hij gelooft in het herstel van de verhouding, van de relatie, van de omgang met de Heer. En daar in Jeruzalem, in de tempel, zal hij het zien als het bloed vloeit. Dat bloed, dat vertelt, dat laat zien van vergeving. Zoals wij in Gods huis horen van vergeving. Door het bloed van de Heer Jezus Christus alleen. En dat is wat Jona nodig heeft. Vergeving. Dat is wat wij nodig hebben. Vergeving. Want onze ongehoorzaamheid staat als een levensgrote blokkade tussen de Heere en ons in. Het belemmert de omgang. Het maakt het onmogelijk. Terwijl de Heere met dat heerlijke doel ons geschapen heeft. En omdat de Heere toch die omgang verlangt, heeft hij zijn zoon gegeven. Jona zegt het. Ondanks, nochtans, zal ik de tempel van uw heiligheid aanschouwen. En de Heere heeft Jona's roepen in dat water gehoord. De Heer heeft een vis gestuurd en Jona laten opslokken door die vis. En toen is Jona in de vis dit dankgebed gaan bidden. Waarin hij dus, onder andere, terugkijkt op zijn roepen in het water tot de Heer. Hoe donker, hoe duister zal het geweest zijn in het binnenste van de vis. Hoe zal het daar in de vis geroken hebben? En die vis die maakt allemaal onnavolgbare bewegingen. En Jona zit erin. Misschien was hij wel kotsmisselijk. En het stonk. En het was er donker. Wat een ellende zouden wij zeggen. En toch is Jona aan het danken. Hoewel hij nog in zeer moeilijke omstandigheden is. Is hij toch aan het danken. Alsof hij al verlost is. Alsof hij al in Jeruzalem is. En hij zegt het, maar ik zal u offeren met een stem van dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heren. Dus terwijl hij nog in het ingewand van die vis zit, aan het danken. Als die vis blijft zwemmen waar hij hoort te zwemmen. Als die vis zijn kaken op elkaar houdt, hem niet uitspuwt. Ja, dan zal Jona alsnog omkomen. En dan zal hij verhongeren of omkomen van de dorst. Toch is Jona aan het danken. Hierin zien we ook Jona's geloof. De verlossing is nog niet zichtbaar. Het is nog donker, het is nog duister, het is nog één smeerboel in de vis. Verlossing is niet zichtbaar. Toch danken. Omdat de verlossing in het geloof wel zeker is. Zeker. Als we de Heere mogen kennen als onze God en Heere, als onze zonden door het bloed van de Heere Jezus Christus gewassen zijn, weggewassen, vergeven, dan zal de Heere ons van de woeste levenszee brengen op het droge in de hemelse heerlijkheid. En dan mogen we nu al, in dit leven, terwijl de volkomen verlossing nog niet zichtbaar is, maar wel zeker in het geloof. Terwijl we nog een sterfelijk lichaam hebben. Terwijl we nog elke dag zonde, zonde en zonde in ons hart en in ons leven zijn. Dan mogen we toch al danken en al zingen. Voordat we in de hemelse heerlijkheid zijn. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Amen.